Goedenavond. Ik begrijp dat ik zo moet beginnen, dan luistert iedereen. Hartelijk welkom allemaal. Wat geweldig dat we ondanks de hagelbuien hier vanavond toch samen bij elkaar kunnen zijn. Toen ik hier naartoe reed, toen schoot mij de teksten binnen. Oh nee, vorige week heb ik gezegd toerusting. Dat is ook een woord uit 1912 of zo. Maar ik heb een Bijbel die redelijk modern is, de Telos-vertaling. En er staat het volgende in. Daar komt het waarschijnlijk vandaan. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Opdat, dat is het doel aangevend, opdat de mens Gods volkomen zijn, zij tot alle goed werk ten volle toegerust. Daar heb je hem, toegerust. Daarvoor zijn we hier, om toerusting te vinden en op te doen voor het leven van elke dag. Zullen we eerst om een zegen vragen. Hemelse Vader, zo midden in de week onderbreken we onze drukte om naar u te luisteren. Zoals Maria aan uw voeten zat, zo willen we ook vanavond aan uw voeten zitten en luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, wilt u geven dat we niet afgeleid worden door allerlei zaken om ons heen, door de omstandigheden en de situaties waarin we ons verkeren, maar dat we openstaan voor uw woord, tot eer van uw naam alleen. Amen. We gaan een lied zingen. Dan ben ik iets kwijtgeraakt. Het eerste lied wat we gaan zingen, dat heet Ik wil zingen van mijn heiland. En ik heb het lied niet gekozen omdat het zo'n mooi lied is, maar omdat ik het ook echt wil. Ik wil graag zingen van mijn heiland. Zullen we gaan staan?
Zingen van mijn heiland,
Heerlijk om zo samen van ons in Heer en Heiland te zingen. We hadden net een gesprek aan de koffiebar en toen zei Wilma, ja, veel mensen om ons heen overlijden. Ik zeg, het slechte nieuws is, we overlijden allemaal een keer. Het mooie is, Jezus leeft in eeuwigheid. Ons tweede lied wat we gaan zingen.
Er zat maar een week tussen, maar ik hoop dat je weer verlangd hebt om hier naartoe te komen. Om te luisteren naar wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Maarten die zocht naar de betekenis van het woord toerusten. Maar het staat al heel lang in mijn Bijbel in Efeze hoofdstuk 4. Daar spreekt Paulus over zijn roeping. En dan zegt hij heel mooi dat hij en alle bedieningen in de gemeente ertoe bijdragen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar heb je hem. En dat vind ik een mooie tekst. Ik gebruik hem heel vaak, omdat ik merk dat heel veel prediking en heel veel bijbelstudie gaat vaak over het tot geloof komen. En daar zijn sommige mensen hun leven lang mee bezig. En de ene week kunnen ze het allemaal geloven en zich toe-eigenen en hebben ze de vreugde ervan. En de andere week zijn ze het soms voor hun gevoel althans weer kwijt. En dan kan je het risico lopen om heel sterk alleen maar te spreken over het tot geloof komen. Maar weet je dat in de Bijbel eigenlijk maar een heel klein gedeelte daarover gaat? De meeste brieven van Paulus, of de inhoud, het overgrote deel van de inhoud van zijn brieven, gaat uiteindelijk over het toerusten tot dienstbetoon. En ik geloof dat de Heer daardoor iets te zeggen heeft, en dat is dit, dat tot geloof komen is slechts één knieval. Hoe eenvoudig kan het zijn? Wat wij niet kunnen, wat wij nooit zouden kunnen doen, heeft God gedaan in zijn Zoon, de Heer Jezus. En dat is de schuld te betalen en genade te verwerven. Maar ik geloof dat er veel meer werk aan ons te doen is als het gaat om de navolging van de Heer Jezus. Want juist als je gaat geloven in hem, als je hebt overgegeven, dan kom je met allerlei dingen in aanraking die het leven soms moeilijk maken of ingewikkeld maken. Vragen, verzoekingen, beproevingen, keuzes die je moet maken, noem maar op. Dus dan is het zo belangrijk dat je niet alleen weet dat je tot geloof gekomen bent, maar dat je ook door middel van prediking en bijbelstudie wordt toegerust tot dienstbetoon. Nou, ik heb je dat al eerder verteld, ik heb niet in dienst gezeten. Dat was een gemiste kans van de overheid natuurlijk, dat begrijp je wel. Maar net voordat ik 18 werd de dienstplicht afgeschaft. Maar als je in dienst ging, dan kwam je daar binnen als een groentje, toch? Je kreeg wel een pak aan en je kreeg kist. Ik weet nog wel dat mijn broer dienst inging. Nou, dat vond ik zo indrukwekkend, die uitrusting die hij kreeg. Maar ja, hij had nog geen streep op zijn jas zitten, op zijn blouse. Hij kon nog amper met een wapen overweg. Maar ja, formeel was hij wel soldaat. En zo is het ook in het leger des heils, het leger van de Heer. Als je net tot geloof komt, dan ben je formeel wel een helssoldaat van de Heer Jezus. Alleen je moet leren om met hem te leven. Je moet kunnen strijden. De verdedigingsstrijd hebben we vorige week gezien, maar soms ook een aanvalstrijd. En daarin moet je getraind en geoefend worden. Dus in die zin, en dat is een beetje een ondeugende uitspraak voor mij vanavond, is het niet zo'n best teken als je vandaag nog dezelfde bent als die je een jaar geleden was. Amen. Als het goed is, ben je in dat jaar veranderd, van binnenuit. Ik bedoel niet dat je meer grijze haar hebt gekregen of dat, wat dan ook, maar dat je met de apostel kan zeggen, ik ben van binnenuit veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar ik ben ook meer toegerust om in toewijding aan de Heer te leven. En ik hoop dat deze avonden daartoe bijdragen. Nou, Maarten, dat was de aanleiding, wat jij zegt, de aanleiding dat ik dit nog even wilde delen. We gaan naar het boek Samuel, voor degenen die hier voor het eerst zijn. Wij zijn bezig in het boek Samuel, het eerste boek, 1 Samuel. En we gaan vanavond een paar versen lezen uit 1 Samuel 22. En ik zal dat straks in de context gaan zetten. 1 Samuel 22, daar kan je je ene vinger bij leggen. En ik ga een paar versen lezen uit Hebreeën 2. Daar zal ik dan verder niet zoveel over zeggen vanavond. Maar ik wil het wel even lezen om het te laten zien. Ik hoop dat je vorige week genoten hebt van de geestelijke strijd. Ik weet niet of je daar altijd van geniet in je leven, het is niet altijd eenvoudig. Maar dat je vorige week wel hebt ervaren dat het ook weer een stukje toerusting was. En misschien ook wel een stuk herkenning in je leven. Dat je zegt, waar ik allemaal doorheen ga, ik begrijp het niet altijd. Maar nu begrijp ik vanuit die geschiedenis David en Goliath, die je misschien heel vaak gelezen hebt als een zondagsschoolverhaal. Maar we hebben hem vorige week neergezet als een plaatje van de geestelijke strijd zoals die vandaag plaatsvindt. Dat ons toerust om vandaag vanuit de overwinningskracht van de Heer Jezus te leven. Wij zijn dus niet langer een slachtoffer, maar in de Heer Jezus meer dan overwinnaar. En dat zijn heerlijke waarheden. Nou, dat was een plaatje, die vallei, hè, aan de ene kant de reus, aan de andere kant David. Dat plaatje heb ik je laten zien. Vanavond hebben we weer een plaatje, wel een van een hele andere categorie. We gaan met elkaar naar de spelonk van Adullam. En, ik heb als titel meegegeven, dat stond ook op het programma, een verborgen koninkrijk, Gods verborgen koninkrijk. En misschien roept dat al vragen bij je op. Want ja, er is een hele categorie mensen die zeggen, het koninkrijk van God, dat is er nog niet. Dat is alleen echt iets van de toekomst. Nou, daar kom ik straks nog even op. Anderen die zeggen, nee, het koninkrijk van God is niet iets van de toekomst, dat is echt iets van vandaag. Want ja, de Heer Jezus is gekomen, in hem is het koninkrijk dichtbij gekomen. Nou, ik zeg, het is en. Ik weet niet wie het met me eens is, je hoeft je vinger niet op te steken, maar Ik geloof dat het koninkrijk vandaag al er is in de persoon van de Heer Jezus. En daar waar Hij ruimte krijgt in ons leven, in onze gemeente, komt iets openbaar van Gods koninkrijk. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dit, dat de volle vervulling nog uitstaat. Ik geloof dat daar een duizendjarig vrederijk gaat komen. Een messiaans vrederijk, wat ook geweldige gevolgen zal hebben voor Israël. De bekering van het Joodse volk, heel Israël zal zalig gaan worden tegen die tijd. Dus het is er, maar het is er ook nog niet. En daarom geloof ik dat we vandaag mogen spreken over een min of meer verborgen koninkrijk. Nou, dat zal ik straks aan je uitleggen. We gaan lezen. Ik heb je veel tijd gegeven om naar 1 Samuel 22 te bladeren. We lezen de eerste 5 versen. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Dat is de eerste categorie. Ieder die een schuldeiser had, dat is de tweede categorie. En ieder die verbitterd van gemoed was, dat is de derde categorie. En dan volgt er een heel mooi zinnetje. En hij werd hun leider. Het is net even welke vertaling je leest, maar het is wel een hele belangrijke. Hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem, bij David waren. En David ging vandaar naar Mispe in Moab. En hij zei tegen de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab en zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. De profeet Gad zei echter tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Nou, tot zover dit gedeelte uit 1 Samuel. Dan lees ik nog een paar versen uit Hebreeën hoofdstuk 2. Het is voor jezelf altijd belangrijk als je Bijbelstudie doet, dat je kijkt als ik iets in het Oude Testament, in het Eerste Testament lees, waar kom ik dat nou ook tegen? Of een soort gelijk iets in het Tweede, in het Nieuwe Testament. Nou, hier heb je iets over het koningschap van de Heer Jezus in 1 Samuel 22. Maar in Hebreeën 2 kom je het ook tegen. Ik kan dat vanavond niet heel uitgebreid bespreken, maar het gaat daar over de Heer Jezus, dat Hij boven alles en iedereen uitstijgt. Er is niemand zoals Hij. Dat is eigenlijk wat de Hebreeën schrijver in de eerste hoofdstukken doet. De Heer Jezus, Hij is hoger dan Mozes, Hij is groter dan de engelen. En dat Hij groter is, heeft ook te maken met de toekomende wereld. Lees maar mee vanaf vers 5. Want Hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens anders getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet, dat is dat verborgen koninkrijk, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Tot zover. De Heer Jezus is voor een korte tijd minder geworden dan de engelen. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft hiermee te maken dat hij moest lijden, dat hij moest sterven, om uiteindelijk op te kunnen staan en de overwinning te kunnen behalen. Daarom is hij een korte tijd minder geworden dan de engelen. Maar dat is een andere studie, maar dat is wel mooi. De Heer Jezus, hij wordt al zichtbaar in 1 Samuel 22. En dat is trouwens belangrijk dat je dat beseft als je je Bijbel leest. Of dat nou het oude, het eerste, beter gezegd, of het nieuwe, het tweede testament is. Je moet altijd zoeken en speuren, waar vind ik de Heer Jezus? Lees je zo je Bijbel. Nou, de eerste tegenwerping die je altijd krijgt, ja, maar wat doe je dan met de geslachtsregisters? Waar zit de Heer Jezus dan? Nou ja. Maar het is wel goed om die gezindheid te hebben, die houding te hebben, die insteek te maken. Waar zie ik de Heer Jezus? Nou, hij komt in 1 Samuel 22 heel duidelijk naar voren. Een verborgen koninkrijk. Nou, voordat ik bij 1 Samuel 22 kom, gaan we even een aanloopje nemen. Jullie hebben natuurlijk in de afgelopen week al die hoofdstukken na 1 Samuel 17 voor jezelf gelezen. Want je was zo benieuwd hoe het verder zou gaan, toch? Na vorige week. David, die het hoofd van Goliath in zijn handen had. Lees maar even mee in 1 Samuel 17, vers 54. Het is immers Bijbelstudie. Daar staat, en David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Hij heeft het hoofd meegenomen. En dan komt hij uiteindelijk bij Saul terecht. En je kan wel begrijpen, Saul is onder de indruk van hem. En hoe lang is hij onder de indruk van David? Nou, dat is niet zo heel lang. Ik weet niet hoeveel jaar dat precies is geweest. Maar als je 1 Samuel 18 erbij neemt, dan zie je op een gegeven moment vanaf vers 1 dat David een verbond sluit met Jonathan. Dat is even goed om te onthouden. David en Jonathan, dat waren hartsvrienden. Soms durft men het aan om dit te betrekken op de homoseksuele praxis, maar daar is geen sprake van. Het waren hartsvrienden, David en Jonathan. En Jonathan was een zoon van Saul. Later trouwt David met de dochter van Saul. Waar het mij even om gaat is dit. David is in een heel ingewikkeld pakket terechtgekomen. Want hij heeft de grootste vijand verslagen, Goliath. En dat heeft Saul niet gedaan, daar is David door gebruikt. Vervolgens wordt de dochter van Saul de vrouw van David. En hij raakt ook intens bevriend met de zoon van Saul. Nou, ik weet niet wat voor relatie jij met je schoonouders hebt. Dat kan fantastisch zijn, maar het kan dan ook een hele ingewikkelde zijn. Geloof mij, die van David was een ingewikkelde. En wanneer, ja, kwam de vlam in de pan, om het zo te zeggen. Nou, dat lees je in vers 7 van 1 Samuel 18. Het gaat redelijk goed totdat. En dat is een heel belangrijk moment wat je goed vast moet houden om uiteindelijk 1 Samuel 22 te begrijpen. Want wat lezen we daar? Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang. En wat zongen ze? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dan vers 8. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. En hij zei, zij hebben er aan David 10.000 gegeven, maar mij hebben zij er maar 1.000 gegeven. En dan komt er een profetische uitspraak, want wat zegt hij? Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Dat is bijzonder. Dat vind ik een pareltje, zo'n zin. Hij zei hier hele belangrijke dingen. Hij sprak waarheid, Saul. Of hij het allemaal doorgrondde wat hij zei, dat is een tweede. Maar hij sprak hele belangrijke woorden. Maar hier zie je dat de vlam in de pan slaat. Want wat gebeurt er? Jaloezie krijgt grip op het hart van Saul. Dit is wat er gebeurt. Tot op heden gaat het nog wel aardig. De grootste vijand verslagen, Goliath. Maar zodra het volk de eer daarvan volledig aan David gaat geven, komt er iets openbaar in het hart van Saul, wat heel actueel is vandaag. Jaloezie. En ik zie nu geen wolkje boven jullie hoofd verschijnen, maar hebben wij ook last van jaloezie? Jaloezie is iets vreselijks. Jaloezie is de oerzonde. Want in de eerste hoofdstukken van de Bijbel lezen we dat een mens zoals God wilde zijn, kennende het goed en het kwaad. Dus de mens verlangde naar de positie die God had om hem in alle dingen gelijk te zijn. Terwijl de mens een geweldige positie had, of niet? Je had totaal geen reden als mens om jaloers te zijn. En toch gebeurde het. En we kennen alle wrange gevolgen van Genesis 3. Dus jaloezie is de oerzonde. Als er op dit moment jaloezie in je hart is, welke vorm dan ook, dan moet je het echt met wortel en tak uitroeien. Of dat nou is omdat je collega misschien een hogere positie als jij hebt, of je zus is iets knapper als jij, of nou ja, je broer rijdt een grotere auto als jij. Soms zit het in hele kleine dingen. En dit gaat zelfs door in de wereld van voorgangers, predikanten en evangelisten, geloof me. Dat is ook een heel apart wereldje. En ook daar is jaloezie. En jaloezie maakt je van binnenuit kapot. En daarom moet je nooit spelen met jaloezie. Ik geloof dat jaloezie uiteindelijk grip op het hart van Saul heeft gekregen. En als je heel Saul zijn leven bestudeert, de duisternis heeft grip gekregen en hij is in het donker, in het duister gestorven. Hij heeft het niet gewonnen. En daarom is het zaak dat wij overwinning hebben over jaloezie. En jaloezie niet ons overwint. Kijk, als we geloven dat we in Christus een nieuwe schepping zijn, en dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen, dan is er in ons leven datgene aanwezig waardoor je de rest van je leven nooit meer jaloers hoeft te zijn. Dat is natuurlijk een hele grote uitspraak, dat begrijp ik ook wel. Maar het is wel waar. Want je hebt een rijkdom ontvangen die niet meer van je afgenomen kan worden. En je hebt een rijkdom ontvangen die met niets en niemand te vergelijken is uit deze wereld, van deze wereld. En daarom hoeft een christen niet jaloers te zijn. Ik zeg het ook tegen mezelf. En het gras is bij de buren altijd groener, zo lijkt het. Niet iedereen denkt daar zo over. Maar dit is heel gevaarlijk. En dit is zo belangrijk dat het hier naar voren komt. En hij ontstak in woede. Nou, dan gaan we even wat verder lezen. En onthoud die zin, hè. Ik heb hem geasseerd in mijn Bijbel. Daar kom ik zo op terug. Het koninkrijk zal nog eens voor hem zijn. Saul ziet iets gebeuren. Het is nog niet zover. Het volk erkent David nog niet als koning. Terwijl hij wel reeds tot koning was gezalfd. Maar het volk erkent hem nog niet als zodanig. Maar Saul voelt aan, mijn tijd zit erop. En dit is heel belangrijk. De Bijbel zegt, Satan weet, Saul is een type van de tegenstander, dat hij nog een korte tijd heeft. En daarom gaat hij tekeer als een brullende leeuw. Satan weet, ik heb het verloren door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. Jezus overwon de dood, o glorie, halleluja. Maar hij overwon niet alleen de dood, hij overwon ook alle demonen. Hij overwon alle zonden. Hij overwon de zondemacht. Hij overwon het graf. En hij is de hemelen doorgegaan en is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij staat boven alles en iedereen. En Satan weet dit. En hij is er diep van overtuigd, het koninkrijk zal zeker eens voor hem zijn, dan ten volle. Dat weet hij. En daarom, in de korte tijd die hij nog heeft, gaat hij als een gestoorde tekeer. Diabolos is zijn naam, dat betekent tweespaltmaker. Hij probeert alles te verdelen en te verscheuren. Huwelijken, gezinnen, gemeenten, alles moet kapot, want hij weet één ding. Jezus zal zijn koninkrijk TZT gaan vestigen hier op aarde. Mijn tijd zit erop. Ik heb de overwinning niet behaald. Sterker nog, de nederlaag was voor mij. En hoe meer hij dat besef krijgt, en hoe korter de tijd wordt, in aansluiting op vorige week, hoe heftiger de geestelijke strijd. Dus ga nu niet denken als christen dat het er makkelijker op wordt in deze wereld. Sorry, dan moet ik je teleurstellen. Want hij zal nog raken wat hij kan raken. Daar hoef je niet voor te vrezen, maar je moet ook niet naïef zijn. Dat heb ik je vorige week uitproberen te leggen. Nou, dan gaan we even verder naar 1 Samuel 19. Want nu dit gebeurd is, zie je dat Saul het gemunt heeft op de dood van David. Want wat staat er in 1 Samuel 19, het tweede vers? En Jonathan, de vriend van David, hè, die zegt tegen hem, die vertelt hem in vers 2, mijn vader Saul probeert je te doden. Wel nu, wees morgenochtend toch op je hoede, houd je verborgen en verstop je. Je ziet nu dat het niet alleen bij woede is gebleven, hij doet verwoede pogingen om hem werkelijk te doden. En lees ook vers 10, toen probeerde Saul David met een speer aan de wand te spitsen. Je zou zeggen, ik word er niet echt vrolijker vanavond van. Nee, maar blijf even luisteren. Zie je wat jaloezie doet? Of niet? Jaloezie brengt niet alleen woede in je naar boven. Jaloezie brengt uiteindelijk dat in je naar boven, waardoor je een ander doodwenst. Zover kan het gaan. Zie je hoe ernstig jaloezie is? Dat is een verschrikkelijke zonde. Ik kan niet in gradatie spreken, maar hij staat bij mij in de top 3, zeg maar. Jaloezie maakt alles kapot. En weet je, ondertussen word je er zelf ook niet beter van, hè? Mensen die jaloezie in hun hart omdragen, die worden zelf ook niet gelukkig. Want je wordt eigenlijk innerlijk opgegeten. Je gaat kapot. En hier zie je dat het vanuit woede naar doodslag gaat. Het versterkt zich. En dan vers 10 heb ik gelezen. En dan staat er in vers 10b, maar hij ontweek Saul, zodat de speer de wand trof. In die nacht vluchtte David en ontkwam. Nou, dan slaan we door naar 1 Samuel 22. Onthoud dit in je leven. Als jij geestelijk kan getuigen. Als je geestelijk kan getuigen van een top in je leven, dan moet je er ook rekening mee houden dat er een dal kan komen. David, hij overwon Goliath en heeft een geweldige overwinning behaald. Hij nam het hoofd mee naar Jeruzalem en ik heb de verwijzing gemaakt naar de Genesis 3 vers 15. Maar net na de overwinning wordt hij een en andermaal met de dood bedreigd. En dit zie je vaak ook in je geestelijk leven. Toen de Heer Jezus van zijn vader te horen had gekregen, jij bent mijn geliefde zoon. In het hoofdstuk daarna komt de duivel op hem af om hem te verzoeken in de woestijn. En dit is ook een stukje toerusting van de heiligen, van de gelovigen vandaag. Daar waar wij delen in geestelijke hoogtepunten, is het heel vaak zo in ons leven, dat korte tijd daarna er een verzoeking of een beproeving tevoorschijn komt, om het zo te zeggen. Nou ja, dat is in de natuur logisch. Ik weet niet of je wel eens in Zwitserland bent geweest, maar daar waar je de top hebt bereikt, ligt het al voor je. Dat vinden we daarin heel logisch, maar geestelijk zie je het ook heel vaak. En waar heeft het mee te maken? Kijk, als wij geestelijk gezegende mensen zijn, dan valt er wat te roven, toch? Of er valt in ieder geval schade te berokkenen. Als je niks hebt geestelijk, dan valt er ook niks te roven. Daar waar het dood is in je leven. Ik vergeet nooit meer, ik kwam op mijn 20ste tot geloof. En de dag daarna kreeg ik direct te maken met geestelijke strijd. Die tijd daarvoor had ik nog nooit strijd gehad. Ik ging altijd lachend en opgewekt door het leven heen. En toen kwam ik in een hele andere dynamiek terecht. Ja, ik was een kind van God geworden. Door de genade, door het geloof in de Heer Jezus Christus. En direct was ik een voorwerp van de tegenstander. Want eerst behoorde ik tot zijn rijk, maar ik was overgegaan naar een ander rijk. En zo zie je dat soms na een top direct een dal kan liggen. Nou, ook daar hoef je niet verbaasd over te zijn, maar je moet niet naïef zijn. Dus ik ben altijd heel erg op mijn hoede als ik een goede avond in Wijk en Aalburg heb gehad. Soms is het op de terugweg heel raak. Begrijp je wat ik bedoel? Want ik weet dat de tegenstander het niet kan hebben dat je in de geestelijke vreugde, rust en kracht leeft. Want als je zo leeft, dan ben je het meest vruchtbaar. En dat is wat hij wil beletten. Hij zal nooit mijn positie kunnen afnemen. Maar hij kan wel in mijn leven dusdanige blokkades opwerpen, dat ik minder of geen vrucht draag voor mijn hemelse landman, hemelse vader. En dat moet je goed onthouden. En hier zie je ook, na de top volgt een dal. Nou, het is denk ik wel duidelijk geworden dat David in 1 Samuel 22 een type is van de Heer Jezus. Strijd is de Heer Jezus niet bewaard, maar hij heeft de overwinning behaald. Ze zaten hem voortdurend op de hielen. Toen hij geboren werd, werd er direct al gevreesd voor zijn leven. Dus de Heer Jezus is van begin tot het eind zijn leven niet zeker geweest. Heeft altijd onder een bepaalde druk geleefd. Er staat wel eens op een huis, het opschrift, de rust is elders. Dat heeft niet te maken met de rust aan de binnenkant van je leven, want Jezus heeft ons genodigd, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Ik geloof in de absolute rust aan de binnenkant van mijn leven. Maar ik geloof niet meer dat alles om mij heen opgelost wordt en dat het daar rustig wordt. Begrijp je wat ik bedoel? En heel veel mensen die denken, als ik Jezus volg, dan is het aan de binnenkant rust en om mij heen. Nou, ik zie soms het tegenovergestelde om mij heen. Het wordt hoe langer, hoe gekker in deze wereld. Ver weg, maar soms ook heel dichtbij. Maar van binnenuit worden we vernield van dag tot dag. Dat is wat het evangelie vandaag doet. En daarvoor helpt het om je te laten toerusten. De Heer Jezus, hij wordt hier getoond door middel van David. En Saul, hij is een type van de tegenstander. Onthoud dit, en ik ga dat verder niet uitleggen. Je weet, in 1 Samuel 16 is David gezalfd. Terwijl Saul al koning was. Dus we hebben in deze fase van het boek Samuel te maken met twee koningen. Dat is de sleutel. Een koning die erkend wordt door de overgrote massa, door het volk. Wie is dat? Dat is Saul. En een koning die al wel gezalfd is, maar nog niet aan publiek zijn verantwoordelijkheid neemt in die zin. En de lakens uitdeelt, zouden we zeggen. Dus je hebt te maken met twee koningen. De een is heel zichtbaar. En dat was waarschijnlijk een man van statuur, zouden wij zeggen, Saul. En één is veel minder zichtbaar. En diegene is op de vlucht geslagen. Voor wie? Voor zijn schoonvader. Later, dat lees je in 1 Samuel 21, ook voor koning Achis. Psalm 34, als je meeschrijft, moet je die vanavond maar even voor jezelf lezen. Maar David is op de vlucht geslagen voor Saul, voor koning Achis. En hij komt dan terecht in die spelonk. Nou, ik hoop dat je een beetje de voorgeschiedenis nu helder hebt. Vanaf de overwinning in 1 Samuel 17 kreeg hij te maken met de woede van Saul en de poging tot doodslag. En hij slaat op de vlucht en komt in een spelonk terecht. Dat is een apart leven eigenlijk, hè? Dan ben je koning, dan ben je met een oliehoorn gezalfd en dan ben je op de vlucht. Als wij aan een koning denken, dan denken we toch aan een paleis, of niet? Dan denken we toch aan een grondgebied waarover je heerschappij uitoefent. En dan denk je aan heel veel onderdanen, toch? Nou, het plaatje wat David hier laat zien, mag ik het eens zo zeggen, is een beetje een belabberd koninkrijk, of niet? Het stelt nog niet zoveel voor. En dit is belangrijk als we kijken naar de gemeente van de Heer Jezus Christus vandaag. Want daar is die spelonk van Adullam een beeld van. Want wat lezen we daar? David is daar met een bijzonder bond gezelschap. De naam Adullam, schrijf dat maar op, betekent zoveel als gerechtigheid van het volk of recht voor het volk. En dit is heel interessant, want als we zo even gaan kijken naar die categorie mensen, dan is dat een heel apart publiek wat zich bij hem voegt. Adullam betekent gerechtigheid voor het volk. Nou, de mensen die zich bij David voegen, mag ik het eens zo eenvoudig zeggen, die kwamen tekort om te voldoen aan het eis, aan de eisen van het geldende recht. Ze konden er niet aan voldoen. En daarom vluchten ze maar naar David toe. En zoeken ze bescherming en ze schuilen bij hem. Dit is een heel belangrijk geestelijk principe. Ik kan niet alles uit en treuren toelichten, maar dit is typologie. Dit zijn allemaal schaduwbeelden. En ik vind dat buitengewoon interessant. Saul als een schaduwbeeld van de tegenstander. Het overgrote deel van het volk volgt hem na. dat zijn de mensen die in duisternis leven vandaag. Die tweede koning, verborgen nog, wel gezalfd, min of meer onzichtbaar, ja, er voegen zich toch wat mensen bij hem. Dat is het plaatje van de Heer Jezus en zijn gemeente vandaag. Twee plaatjes. Nou, ik ben benieuwd bij wie je wil horen. Vandaag willen heel veel mensen bij de meerderheid horen. Bij hen die het voor het zeggen hebben, die misschien wel een grote mond hebben, die het laatste woord hebben, die misschien wel uitstraling hebben, die het allemaal weten en kunnen vertellen. En die willen niet bij dat kleine clubje van David horen. Maar ik hoop dat je dan vanavond nog overstapt, want dat kleine gezelschap van David, dat gaat straks uitgroeien tot een machtig, indrukwekkend volk. En David zal de troon gaan bestijgen. Maar waar hebben we nu mee te maken? Voordat David aan publiek de troon gaat bestijgen, moet hij een weg van vernedering gaan. En krijgt hij met lijden te maken. En daarom is hij op de vlucht. Nou, als je dat vers even erbij pakt, vers 2 van 1 Samuel 22, dan lezen we daar over drie groepen mensen. De eerste groep mensen, zij die niet aan het geldende recht konden voldoen, die worden hier genoemd mensen die in nood verkeren en die moeilijkheden hebben in hun leven. Die voegen zich bij David. Dat is mooi, hè? Blijkbaar konden ze bij Saul niet terecht, ze gaan naar David toe. Als ik jou vraag, wat is de reden dat je je toevlucht hebt genomen tot de Heer Jezus? Dan zijn er natuurlijk heel veel vrome mensen in wijk en Abert die zeggen, ja, dat heeft te maken met mijn zonde. Nou, het kan ook zomaar zijn dat je gewoon in moeilijkheden in je leven zit. Dat je grote zorgen hebt, dat je grote nood hebt en dat de nood jou uiteindelijk aan de voet van de Heer Jezus brengt. Hoeveel mensen zijn er niet die in de nood van hun leven tot God hebben geroepen en die het hebben uitgeroepen: als u werkelijk bestaat, openbaar u dan op dit moment aan mij. En ik kan je getuigenissen laten horen dat God zich op een bijzondere, bovennatuurlijke manier op dat moment aan die mensen openbaarde. Wat was de aanleiding? Diepe overtuiging van zonde? Nee, ze waren gewoon in de moeilijkheden, in de nood. Ze kwamen er niet meer uit, stonden met de rug tegen de muur. Nou, als jij vanavond zo iemand bent, en dat hoop ik niet, maar het zou zomaar kunnen, dan is dat ook een reden om te vluchten tot Jezus. Want je mag ook met je nood bij hem komen. Die schuld komt vanzelf wel, geloof me. Maar dit is zo mooi. Hoeveel mensen zijn in hun nood niet bij hem uitgekomen? En dat vind ik zo geweldig, dat ook de Bijbel laat zien dat mensen van alles en nog wat geprobeerd hebben, maar ze hadden de oplossing voor hun probleem niet gevonden, totdat ze bij die ene uitkwamen, de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk dat als er nood is in ons leven, als er moeilijkheden zijn, dan mag je best mensen raadplegen, dat zal ik niet ontkennen, maar waar vluchten wij als eerste naartoe? Ik ervaar, zeker als je een sterk karakter hebt, dan probeer je altijd eerst alles zelf op te lossen. Of is dat niet herkenbaar voor jullie? Ik zal het zelf wel oplossen. Maar weet je wat de Heer dan soms doet? Ik hoop niet dat het in jouw leven gebeurt, maar in mijn leven gebeurt het wel. Als ik het denk op te lossen, dan maakt hij mijn leven nog zwaarder. Zodat ik op een punt kom dat ik zeg, Heere God, zonder u kan ik niet doen. Ik heb u nodig. Nou, voor hoogmoedige mensen is dat de meest diepe buiging die ze kunnen maken. Dat je zegt, ik kan het zelf niet. Ik merk het ook wel eens bij mijn kinderen. Die willen alles zelf doen, hè? En daar kan ik soms enorm van genieten, want bij sommige dingen weet ik bijvoorbeeld al, dat gaat je nooit lukken. Maar rommel maar een eind raak. Loop maar heerlijk vast. En roep dan maar uit de diepte van je hart om je vader. Dat is toch mooi, want dan zijn ze op een punt gekomen dat ze je echt nodig hebben. Hier waren mensen in moeilijkheden en nood, die kwamen bij David uit. Ik heb dat eerder hier verteld. Sommige mensen, ook in het pastoraat, die moeten helemaal vastlopen alvorens ze een Bijbels principe willen aanvaarden en gehoorzaam willen worden. Sommige mensen moet je gewoon vast laten lopen. Dat klinkt heel hard, maar het is echt waar hoor. Misschien heb je wel eens gehoord van dat voorbeeld van Watch Manier, of heb ik het hier genoemd, dat hij bij dat meer stond en die man die aan het zwemmen was, stond op punt van verdrinken. En Watch Manier stond aan de kant, aan de waterkant, en hij zag heel dat tafereel voor zich. En er stond een reddingswerker naast hem. En hij stootte die man aan en hij zegt, zou je niet water ingaan? Die man staat op punt van verdrinken. Toen zei die reddingswerker tegen Watch Manier, je moet nog even wachten. Maar ja, Die man die kreeg het op zijn heupen, die denkt, je bent straks te laat. En toen even later stoot hij weer aan, ga nou dat water in, red die man. Hij zei, nee, nog even wachten. En bijna toen het helemaal stil viel, en je dacht, ja, nou is te laat. Toen sprong die reddingswerker erin. En dat was een wijze les. Want weet je, zo vertelde die reddingswerker later, die man die moest aan het einde van zijn eigen krachten kennen en kunnen komen. Want anders liet hij zich niet redden. Je hebt mensen die zijn in diepe nood en die gaan nog bepalen hoe de oplossing eruit moet zien. Herken je dat of niet? Dus die hebben in hun nood nog het hoogste woord. Nou, die man die in nood was, die had niks meer te vertellen. Die was helemaal op. En toen kon je hem er zo uithalen. En dit gebeurt vaak in ons leven, dat de Heer, zeker als je een sterk karakter hebt, dat hij je laat vastlopen en je op een punt komt. Heere God, help me. Nou, meer hoef je ook niet te roepen. En dan zal je zien dat hij vol ontferming en genade op je neerzit. Dat is de eerste groep. De tweede groep, ja, dan kom ik bij die schuld. Er staat, degene die een schuldeiser hadden, voegde zich ook bij David. Blijkbaar werden ze achterna gezeten. Want als je schuld hebt, moet die betaald worden. Nou, de enige schuld die een christen heeft, is dat we elkaar schuldig zijn om elkaar lief te hebben. Dat is de enige schuld van een christen, wist je dat? Voor de rest kunnen we zingen, onze schuld is weggedaan. Ja, je hebt misschien nog een stukje hypotheek, dat weet ik niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus de enige schuld van een christen is de schuld om de ander lief te hebben. En voor de rest is alle schuld betaald, voldaan. Mijn schuld is weggedaan. Dat is heerlijk, toch? Dat je zonder schuld leeft. En de reden dat deze mensen naar David vluchtten, was omdat ze een schuld hadden. Ze werden achterna gezeten. En alle mensen in deze wereld, of ze het nou erkennen of niet, hebben een geestelijke schuld. Hoe weet ik dat? Paulus zegt, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Daar gaan heel veel mensen tegenin. Die zeggen, nou, ik heb helemaal geen schuld. Nou, dan moet je alle geboden van de Heere God eens langsgaan. En de mensen vragen, heb jij wel eens gestolen? Nee, ik heb niet gestolen. Heb je wel eens begeerd? Nou, die wordt al moeilijker, hè? Heb je wel eens met je ogen overspel gepleegd? Ja, dan wordt het al moeilijker. Heb je wel eens gelogen? Ja, dat was een leugen, John Bessel. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag of je gelogen hebt. Ja. Nou, als je aan één van de geboden van God schuldig staat, dan sta je schuldig aan al zijn geboden. Dus laten we nou niet gaan discussiëren of de mensheid schuld heeft of niet. De mensheid heeft schuld. Maar weet je wat nou zo heerlijk is aan het evangelie? De schuld heeft niet het laatste woord. Want er is een oplossing voor het schuldenprobleem. En degene die daar gebruik van maken, dat zijn degene die geestelijk gevlucht zijn tot die meerdere David. Tot die grote Davidzoon. Die zijn afgeschreven voor deze wereld, weet je dat? Want Paulus zegt het in Galaten 6 vers 14, ik ben voor de wereld gekruisigd. Weet je wat de wereld tegen mij zegt en wat de wereld de beste plaats voor mij vindt? Aan het kruis houdt. Net zoals je meester. Maar weet je wat Paulus ook zegt? Ik ben niet alleen gekruisigd, de wereld is voor mij ook gekruisigd. De wereld heeft zijn waarde verloren. Kan je daar amen op zeggen vanavond? Dat is zo belangrijk. Heel veel mensen zeggen, ja, Jezus is voor mij gekruisigd, daar gaan we komende weken weer over nadenken. Nee, het is veel dieper. De Heer Jezus is niet alleen gekruisigd voor een gelovige, ik ben met hem gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dan nog wat, heel deze wereld, dat wat ik zie, wat buiten God ligt, dat is ook aan het kruis gegaan, dat heeft de waarde verloren. Ja, dan hoef je ook niet meer, ik zit nog steeds in de lijn van de Bijbelstudie hoor, jaloers te zijn. Want in Christus heb ik alles ontvangen. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. De schuld is weggedaan. Wat is dat heerlijk, hè? Dat je zonder schuld door het leven gaat. Dat heeft ook te maken, heb ik al eerder genoemd, met een vrij geweten. Want het bloed van Jezus heeft ook je geweten gereinigd. Ben je vrij in je geweten? Dat heeft alles te maken dat je schuldloos door het leven gaat. Dat is toch heerlijk? Ik moet er niet aan denken dat ik allemaal met van die binnenpraters te maken heb. Die altijd maar aanklagen. Ik heb een vrij geweten. En dat heeft niet met mijn karakter te maken of zo hoor. Denk dat nou niet. Of met mijn intellect of met mijn opleiding. Dat heeft met het bloed van Jezus te maken. Met andere woorden, het is verkrijgbaar voor iedereen. En dat heeft met die keuze te maken, dat je knielt bij de Heer Jezus. Dat je vlucht tot David, met je nood, met je moeilijkheden, maar ook met je schuld. Daarom heeft het niet zoveel zin om met je schuld naar de priester te gaan. Of naar de paus te gaan. Je moet met je schuld bij Jezus uitkomen. Dat is zo belangrijk. En de derde groep die hier genoemd wordt. Nou, dat is ook een belangrijke. Misschien zeg je, nou, ik val niet onder de eerste categorie. Ook niet onder die tweede categorie. Maar misschien val je wel onder die derde. Want wat is die derde categorie die naar David vlucht? Nou, die komen ook in die spelonk. Dat zijn mensen die bitter van gemoed zijn geworden. Dat is niet best. Heb je bitterheid in je hart op dit moment? Dat kan komen door jaloezie trouwens. Bitterheid. Ben je onvergevingsgezind in je hart? Dan ga je ook van binnen kapot. Dat knaagt aan je. Als je bitter van gemoed bent. Nou, we hebben het gezien aan het begin, hè? Hanna. Ze was bitter van gemoed geworden. Ze werd dagelijks getreid of geplaagd door Peninnah. Het is belangrijk dat je ervoor waakt dat bitterheid geen grip op je hart gaat krijgen. Het heeft vaak te maken met wrok. Bitterheid wordt wrok. En je weet het, hè, een wrok verandert in een wrak. En sommige mensen worden verworden tot een wrak. En ze zijn op een gegeven moment bitter geworden. Dan moet je daar ook niet goedkoop mee omgaan, want er zijn heel wat mensen die heel veel meegemaakt hebben in hun leven. Er zijn heel veel mensen die met een gebroken verleden te maken hebben. Die met incest te maken hebben gehad, met afwijzing, met, nou, noem heel de lijst maar op. Daar moet je ook niet te gemakkelijk mee omgaan. Want als je daar te makkelijk mee omgaat, dan krijgen ze er nog een klap bovenop. Dus je moet daar wel fijngevoeligheid voor hebben, om dat aan te voelen. Maar weet je, ook bitterheid heeft niet het laatste woord. Want deze mensen, die kwamen niet alleen met hun nood, met hun moeilijkheden, met hun schuld, maar ook met hun bitterheid tot Jezus. Is toch heerlijk? Je mag echt met alles bij hem komen. Er is niets voor hem verborgen. Ik weet niet of ik dat ooit genoemd heb, maar ja, wel dat ik in de makelaardij gewerkt heb. Maar ik had nog wel eens een huis. En dan kwam ik daar overdag, maar dan mocht ik van de mevrouw die thuis was, niet op de zolder kijken. Nou, er zijn een paar makelaars hier. Want ja, in de zomer lagen de winterspullen daar en in de winterspullen de zomer. En ze was blij dat luikje nog dicht klikte. Ze zeggen, als ik dat open maak, dan komt alles er spontaan uitvallen. Ja, ik zeg, toch wil ik even kijken daar. Ja, ze meen dat. Ja, ik zeg, dat meen ik echt. Ik zeg, maar ik heb mijn lengte mee, dus ik help wel. Ik hou het wel tegen, maar ik wilde even op die bergzolder kijken. Want dan had je vaak die schoorstenen met die loodslabben. Nou, vaak lekkage, ellende, narigheid. Dus ik wilde weten wat ik zou gaan verkopen. Dus ik zeg, dat luik moet open. En sommige huizen, dan kwam je in de kelder. Ze zei, ja, een kelder, een beetje vochtig, een beetje muf, maar we laten het maar dicht. Ik zei, nee, ook die kelder open. Kijk, de woonkamer loop je zo in, de slaapkamers en de keuken, en de prima. Maar die kleine plekjes, hè, in je leven, die zolders en die kelders, die laten mensen vaak dicht. Als je het huis even overzet naar je geestelijk huis, je leven. Hoeveel kamers zijn er open voor de Heer Jezus? Hoeveel kamers van ons levenshuis zijn vervuld met de geest van God? Of zijn er in jouw levenshuis kamers die je gesloten houdt? En waarom noem ik dit? Waar nog een stuk bitterheid ligt. Dat je misschien de Heer Jezus toegelaten hebt op heel veel terreinen van je leven. Maar je zegt, ja, daar ligt een pijnlijk iets uit mijn verleden. Dat stop ik weg in de kelder of op de bergzolder. Daar komt niemand bij. En ondertussen bitterheid in je hart. Weet je wat de Heer vanavond zegt? Ze kwamen die derde categorie met hun bitterheid bij David. En de Heer zegt vanavond tegen jou, kom ook met je bitterheid, wat dat dan ook is, in het licht. Breng het aan de voet van Jezus. Dat vraagt hij van jou. Weet je dat bitterheid jouw leven niet hoeft te bepalen, te beheersen, te regeren? God verlost van bitterheid vandaag. En dat is niet een trucje of zo. Soms, bij sommigen gaat dat heel spontaan, bij de anderen gaat dat meer procesmatig. Daar gaat het even niet om. Maar er moet een moment komen dat het opengemaakt wordt. Het is toch een mooie groep mensen hier. Moeilijkheden, nood, schuld, bitterheid. Hé, waar lijkt dat op? Nou, dat is een beeld van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat zijn allemaal van die mensen. In de gemeente heb je ook allerlei soorten mensen, of niet? alle soorten karakters, hoekige karakters, wat meer ronde karakters, harde karakters, zachte karakters. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Ze zijn bij David uitgekomen. Ze werden eigenlijk uitgestoten van de massa. Onder Saul hadden ze geen plaats meer, daar hielden ze het niet uit. Ze zijn van koninkrijk overgegaan. Zie het plaatje nu? Ik vind dit zo mooi. En wat staat er dan? En zij erkenden David als hun leider. Dat is de sleutel. En dat is zo bijzonder. David, hij wordt hun leider, zegt de HSV-vertaling. Sommigen lezen de MBG, daar staat hun aanvoerder. En ik ben opgevoed met de Statenvertaling, daar staat David werd hun overste. Dat is ook mooi. Weet je wat erin zit? Ze erkenden David als hun meerdere. Mag ik het vanavond eens even doorvertalen? Ze erkenden hem als hun koning. Als de heer van hun leven. Nou, daar heb je hem. Bij wie hoor je? Onder wiens gezag leef je? Ik leefde vroeger onder het gezag van Saul. Ik was duister en ik leefde in de duisternis. En ik behoorde bij de massa. Maar ja, daar is door de genade van God verandering in gekomen. In mijn leven in de zomer van 2000. Ik werd getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En toen werd ik overgezet. Waar kwam ik toen terecht? In een paleis? Nee, in een spelonk. In een grot. Met het uitschot van de maatschappij. Schuldenaars, mensen met noden, moeilijkheden, mensen die bitter waren geworden. Maar we hadden één ding gemeenschappelijk. We waren zo overweldigd door de liefde van God, geopenbaard in de Heer Jezus Christus, dat we gebogen hebben vrijwillig aan de voet van het kruis. En daar zijn we onze schuld kwijtgeraakt. Daar hebben we ook onze moeilijkheden neer mogen leggen. Onze zorgen, onze noden. En ik ben mijn bitterheid daar kwijtgeraakt. Jezus zei tegen me, geef het maar aan mij. En toen stond ik daar met lege handen. Ik mocht alles overgeven. Ken je dat? Algehele overgave. Ben je nou in een groot gezelschap? Nee. Het was niet zo'n groot gezelschap. Er worden hier alleen al 400 mannen genoemd. De club was al iets groter. Maar in verhouding was het een klein gezelschap in de spelonk van Adullam, of niet? Ja, Saul regeerde over de meerderheid. David over een klein clubje. Maar zij erkenden David als hun heer. En nou een gewetensvraag. Waar denk je dat beter was? In die spelonk met het uitschot onder leiding van David? Of in de zogenaamde vrijheid onder leiding van Saul? Je mag kiezen. Ik kies toch voor David. Ik ga toch bij dat uitschot zitten. Bij al die tobbers met moeilijkheden en zorgen. Soms wordt het mij ook wel eens te veel. Dan krijg ik weer een mail en dan krijg ik weer een mail. En heb je daar een oplossing voor? Dan belt er weer iemand en dit. Soms zie ik ook door de boom het bos niet meer. Maar ik weet wel één ding. Als ik het niet meer weet, hij weet het sowieso wel. En hoeveel mensen die gebroken waren van hart, heeft hij niet geheeld? Hoeveel schulden heeft hij niet vergeven? Hoeveel mensen heeft hij niet vrijgezet van elke vorm van bitterheid en wrok? En niet vergevingsgezindheid. Noem op. Hij heeft echt verandering gebracht. Hoe noemt Paulus dat? Hij heeft van ons een nieuwe schepping gemaakt. Ik zie sommigen van jullie aan mij kijken. Je zegt het niet, maar je denkt het wel. Het klinkt allemaal mooi, maar het is nogal wat. Ja, het is ook wat. Het is genade. Dat is de blijde boodschap. Weet je, als dit niet meer gepredikt wordt, als het niet meer gaat over schuld en nood en moeilijkheden in de kerk, dan is het evangelie ook geen blijde boodschap meer. Weet je, voor wie het evangelie echt blijde boodschap is? Voor die mensen die spelonk van Adullam, die niet meer konden voldoen aan de eisen van het recht. Die met de rug tegen de muur stonden. Die zeiden, kom geen stap meer verder. Ben uitgepraat, uitgerangeerd. Ik ben er wel klaar mee. Is er dan nog iemand die zich over mij wil ontfermen? En daar staat hij hoor, David. Rood, mitschade, schoon van aangezicht. Dat is toch een prachtig plaatje van de Heer Jezus, of niet? Je wilt toch niet meer met de wereld ruilen? Je hebt toch geen jaloezie meer naar de ongelovigen toe? Dat is allemaal tijdelijk. Alles, hoe schoon ook, zegt een heel oud lied, het zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, want ja, als David je over je ontfermt, dan krijg je wederliefde. Daar gaat iets ontstaan. Dat wordt een sterke, hechte gemeenschap, een intieme relatie. Maar vraagt iemand, want je wil natuurlijk verder, ik heb nog een korte tijd. Bleef het daarbij? Bleven ze in die spelonk? Werd het dan nooit beter? Nee, het wordt zeker wel beter. Want er gaat een troonswisseling plaatsvinden. Ik heb goed nieuws voor je. Want ja, Saul was koning. En David was in 1 Samuel 16 ook tot koning gezalfd. Maar waar bleef dat publieke optreden nou van hem? Wanneer ging David nou aan publiek de troon bestijgen? Nou, dat gaat in de komende hoofdstukken wel gebeuren. Dan moet je natuurlijk een stukje verder lezen. Maar er komt een troonswisseling. Dan gaat Saul van de troon af en David gaat op de troon. En in die tussenliggende tijd, dat Saul nog aan publiek koning is en David meer in het verborgene over dat uitschot. In die tussenliggende tijd voltrekken zich hele bijzondere processen, zo ook vandaag. En daarom heb ik Hebreeën 2 gelezen. Ik hoop dat je de lijnen doortrekt. Wij zien vandaag nog niet dat hem, Jezus, Hebreeën 2 vers 8 en 9, alle dingen onderworpen zijn. Hoeveel mensen leveren geen kritiek op deze boodschap die zeggen, ja, Jacques, je kan het allemaal mooi vertellen. Maar wat zien wij van Jezus' koningschap vandaag dan? Dan krijgen we natuurlijk Rusland en de Oekraïne en Afrika. En, je kent het allemaal. Waar zie ik dan iets van Jezus? Ik zie er helemaal niks van. Nou, wacht even. Hebreeën 2 zegt, wij zien iets nog niet. Maar wij zien iemand wel. Volg je me? Hetgeen wat we niet zien is dat hij nog niet aan publiek zijn koningschap heeft aanvaard op deze wereld. De Heer Jezus. Nog niet. Nog niet. Maar wat zie ik wel? Hebreeën 2 zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ik was ooit in België aan het evangeliseren en daar belde ik deur aan deur. En dat heb ik hier wel verteld voor mij. Die vrouw met dat kruisje met de Heer Jezus eraan. Nou, dat is een prachtige ingang. Hè? In België hebben ze allemaal kruisen met de Heer Jezus eraan. Nou ja, dat is oud nieuws. Dat is oud nieuws. Ik heb een veel betere boodschap. Dus dan kwam ik daar aan en dan keken ze al moeilijk, moet die man nou weer aan de deur. En dan had die vrouw dat kettingtje om. Ik zeg, wat heeft u een mooi kettingtje om? Oh, hoe dat? Nou ja, dan kon ik gaan, hè. Dus je moet soms wel een beetje creatief zijn om je brug te vinden. Ik zeg, nou, ik vind dat mooi. Dat is de Heer Jezus aan een kruis, toch? Ze zegt ja. Ik zeg, maar wist u dat hij ook reeds in het graf heeft gelegen? Ze zegt, dat weet ik. Ik zeg, maar ik heb nog een betere boodschap. Hij is opgestaan, hij leeft. Sterker nog, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat wil ik u komen vertellen. Kent u hem? Niet alleen als de gekruisigde, maar wat meer is, als de opgestane. Als degene die aan de rechterhand van de Vader zit, met eer en heerlijkheid gekroond. Zo ken ik hem. Amen. En dat is zo belangrijk. Veel mensen leven nog met een Jezus aan het kruis. Maar de boodschap is, hij is opgestaan, hij zit op de troon. Lees de Efezebrief maar na. En hij heeft jou en mij als gelovigen meegenomen. En we zijn gezeten in de hemelse gewesten boven elke macht en kracht en heerschappij. Wat een heerlijke positie hebben we gekregen. En daaronder dan, ja, daar is Saul nog aan het regeren. En de overgrote meerderheid van de mensheid volgt Saul na, volgt Satan na. Maar er is een klein gezelschap. Onder leiding van het verheerlijkte hoofd, de meerdere David, ja, die verkeren hier in een soort van spelonk. Maar zoals Saul van de troon af moest, en David erop, komt er in de toekomst een dag, blader even naar Zacharia 14, daar sluiten we mee af, komt er in de toekomst een dag dat de Heer Jezus de troon zal gaan bestijgen. En weet je wat er dan gebeurt? Nou komt hij hoor. Dat wat wij vandaag met onze geestelijke ogen zien, niet meer in Jezus aan het kruis of in het graf, maar de Heer Jezus op de troon met eer en heerlijkheid gekroond, er komt een dag dat die hemelse werkelijkheid, waar jij en ik vandaag al op mogen zien, ons in mogen verblijden, daarvan uit mogen leven, die hemelse werkelijkheid daalt dan neer hier op aarde. En dat is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. En dat vind ik zo mooi aan deze tijd. Weet je dat iemand als Johannes de Heer vandaag had willen leven? Echt. Want dan had hij gezien wat er zich voltrekt in deze wereld. En hij had gezegd, het gaat de goede kant op. Want de troonswisseling gaat er in de toekomst aankomen. Saul gaat van de troon af. En de Heer Jezus gaat op de troon. Nou, ja, Zacharië 14, dat moet je bijna staande gaan lezen. Dat is zo indrukwekkend. Dat gaat over de toekomst van Jeruzalem. Want ja, dat is ook wel goed om te noemen. Israël en Jeruzalem krijgen dan ook weer een hele centrale positie. Hè? Persoonlijk geloof ik dat het volk wat dan zal leven van het Joodse volk, geheel zalig zal gaan worden. Ze zullen hem gaan aannemen, zullen hem gaan erkennen. En ze zullen gaan roepen, Baruch, Haba B'Shem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Daar gaat een troonswisseling plaatsvinden. En dat vind ik zo fantastisch. 1 Samuel 22 is voor mij geen stoffige theorie, is voor mij geest en leven. Ja, dat moet je gaan pakken met je verstand, maar vooral gaan geloven met je hart. En zeggen, oké, nou zie ik het, Jacques. Ik zie de gebrokenheid. Ik ben er niet blind voor. Maar er zit iets aan te komen en ik mag al uit die rijkdom vandaag leven. Klopt. Nou, en in Zacharia 14 zie je dan in vers 4 die geweldige woorden. Op die dag. Mooi, hè? Dat is een dag door God bepaald. Weet je hoe ik dat wil noemen? Een kairos moment. Daar gaat niemand iets aan toevoegen. En daar gaat ook niemand wat aan afdoen. Dat gaat Poetin niet verhinderen. En ook Zelensky niet. Laat staan beiden. Niemand niet. Dat gaat God organiseren. Op die dag. Wat een dag zal dat zijn. Wat staat er dan? Zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Nou, ben je wel eens in Jeruzalem geweest? Sommigen wel van jullie. Nou, dat zijn toch de mooiste plaatjes. De Olijfberg vind ik altijd het hoogtepunt. Dat je zo uitkijkt over de stad. En die Joden, maar ja, dat is, van de ene boodschap komt de andere boodschap. Hè. Die willen allemaal aan de voet van die berg begraven worden. Hè. Die hebben meer geloof dan de meeste christenen, weet je dat? Want die denken, als die komt, dan zijn wij er als eerste bij. En heel veel christenen zeggen van, nou, het zal mijn tijd wel duren. Nee, ze zijn verwachtingsvol. Hij gaat komen, waar? Nou, dat weten we. Dat is niet vaag. Op de Olijfberg. Die ligt er vandaag, hoor. En die ligt ook nog steeds ten oosten van Jeruzalem. Weet je, op het oosten werd de Hof van Ede afgesloten en bewaakt. Je komt er niet meer in. Weet je waar de deur van de tabernakel was gelegen? Op het oosten. Toen zei God, we gaan weer toegang maken om naar het vaderhart van God te komen. En weet je, als de Heer Jezus bij Martha en Maria en Lazarus was geweest in Bethanië, weet je waar, uit welke richting die kwam? Uit het oosten. Dan kwam hij van Bethanië af, uit het oosten. Dan ging hij over de Olijfberg en dan ging hij Jeruzalem binnen. Nou ja, je kan het allemaal nog zien. En straks komt hij weer vanuit het oosten. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar die in het westen nederdaalt. De zon komt op uit het oosten, in het oosten. Is de Heer Jezus, de zon van de gerechtigheid, de vredevorst, koning van de vrede. Hij gaat terugkomen, troonswisseling. Op die dag zullen zijn voeten op de Olijfberg staan. En vers 9. En de Heere zal koning worden, daar heb je hem, over heel de aarde. Wat een dag zal dat zijn. Een troonswisseling. Dit vind ik zo bijzonder. Nou, lees dat hoofdstuk, ik zou het bijna helemaal willen lezen. Lees dat hoofdstuk vanavond ook nog na. Psalm 34 ga je lezen, Zacharia 14 ga je lezen. Broeders, zusters, zoals in het boek Samuel de wissel omging, het was allemaal heel indrukwekkend hoor, die Saul, maar hij is in duisternis gestorven. David is heel klein begonnen. Wat heb ik een van de vorige keren gezegd? Ziet niet naar zijn uiterlijk, ziet niet naar zijn gestalte, want de mensen zien aan wat voor oog is. Weet je wat heel veel mensen vandaag zeggen? Wat komt er nou terecht van het christendom, joh? Komt er niks van terecht. Wat houden we nou over eigenlijk? Heel veel mensen in Nederland zeggen God toch ook vaarwel. Maar weet je, strikt genomen wordt de gemeente alleen maar groter, wist je dat? Misschien dat de kaartenbak van de kerk minder wordt. Begrijp je wat ik bedoel? Maar de gemeente van de Heer Jezus groeit alleen maar. Die wordt niet kleiner hoor. De kerk, de kaart van de kerkenbak, die wordt kleiner. Maar de gemeente van de Heer Jezus wordt alleen maar groter. Tot het moment dat de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan. En dat vind ik zo'n geweldig perspectief. Ik wil vandaag leven, misschien met een klein gezelschap, waar heel de wereld van zegt, ach, wat stelt het nou voor? Elia was ook wel eens moedeloos, dat moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen. Is er nog, heeft iedereen zijn knie voor Baal gebogen? Nee, zegt de Heer, er zijn er nog 7000. die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Daarom geloof ik dat er alle tijden door de geschiedenis heen een rest is. Ik heb allemaal beeldspraak hè, vanavond. Die leeft in de spelonk van Adullam, klein clubje, maar wel in de tegenwoordigheid van David. In de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En ze zijn wereldwijd. Ze behoren niet alleen tot de Pinkstergemeente, prijs de Heer. Het zijn ook niet alleen baptisten of messianen. Het is een bondgezelschap. Die geknield hebben met het kruis van Jezus. Die de geest van God ontvangen hebben. En die onder heerschappij van de Heer Jezus leven. Die zich vrijwillig aan hem onderwerpen. Die luisteren naar zijn instructies. Die leven van zijn vergeving. Die hun nood bij hem hebben neergelegd. En die vrij van bitterheid door het leven gaan. Dat is het gezelschap waar wij, als het goed is, toe behoren. Uitziende naar die dag. Dat de troonswisseling zal plaatsvinden. En dat zal gepaard gaan, zegt Openbaring 20, met de periode dat Satan gebonden zal worden 1000 jaar lang. Dat is wat? Het Messiaans vrederijk. De zevende dag. 6 dagen zou je werken, maar de zevende ga je rusten. En de zevende dag is een beeld, de Shabbat is een beeld van het vrederijk. Van de 1000 jaar rust, als de troonwisseling heeft plaatsgevonden, na 6000 jaar. Satan in de poel, Jezus op de troon, 1000 jaar regeren, de zevende dag, en dan breekt de 8e dag aan. Die kennen we niet, zeg je. Jawel, de Bijbel kent hem wel. Dat is het begin, het nieuwe begin. De 8e dag, de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik ben zo blij dat ik de Heer Jezus heb leren kennen. In hem ben je veilig. Een vaccin is niet 100% hoor, geloof me. Daar zit je niet veilig. Bij politieke partijen ben je vandaag niet veilig. Zelfs bij kerkelijke leiders ben je niet veilig. Bij Jezus ben je veilig. En daarom, al behoor je tot een minderheid, met hem ben je voor eeuwig in de meerderheid. Ik hoop dat je dat wat ik vanavond heb proberen duidelijk te maken, dat je verstandelijk dit begrijpt, maar vooral met je hart gelooft. En dat je tegen de Heer vanavond zegt, dank u dat ik tot uw gezelschap mag behoren. Laat me dan tot een minderheid behoren, zelfs als ik in Wijk en Aalburg woon. Maar ik heb u aan mijn zijde en ik erken u, niet alleen als mijn heiland, maar ook als de Heer van mijn leven. We gaan hem daarvoor danken. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor dat prachtige plaatje. O, niet alleen de overwinning uit 1 Samuel 17. David die Goliath overwon. O, daar hebben we ook heerlijke lijnen mogen doortrekken naar Heer Jezus. Zijn overwinning over het rijk van de duisternis. Maar vanavond hebben we ook een plaatje gezien, 1 Samuel 22. Twee koninkrijken. Een verborgen, nog wel, min of meer. En een koninkrijk wat openbaar is. Heer, wat een zegen dat we vandaag, oh ja, met een overblijfsel, dat wel, mogen leven in uw tegenwoordigheid. Wat willen we nog meer? Als u aan onze zijde bent, wat hebben we dan nog meer te wensen? Niets, o Heer Jezus Christus. En we danken u dat u zich over ons hebt ontfermd, Heer. Wil u zo danken, Heer Jezus, dat u het tegen ons gezegd hebt. Kom met je noden, met je moeilijkheden. Kom met je schuld, met je zorgen, maar kom ook met je bitterheid. En ik wil bijzonder bidden voor hen, die dat misschien niet openlijk uitroepen vanavond, en dat hoeft ook niet. Maar die zich vanavond wel aangesproken wisten en zeggen, ja, ik heb, als ik heel eerlijk ben, jaloezie of bitterheid in mijn hart. En dat is iets wat al jaren aan mij knaagt. O God, ik bid u. Dat hij of zij vanavond, misschien hier of thuis, de knieën buigt. En ook die pijn uit het verleden bij u brengt. Omdat u gezegd heeft, breng ook dat bij mij. En dat we merken, heren, dat u het overneemt. Jozef had ook bitter kunnen worden. Hanna had bitter kunnen blijven. En toch zijn ze de hogere weg gegaan. Dat is de weg van de genade. En die is nog steeds beschikbaar. Voor een ieder van ons. Heer, u heeft vanavond gesproken tot een ieder van ons. ook tot mij. We willen u daarvoor danken. En we bidden u dat het echt ons zal toerusten tot dienstbetoon, tot toewijding aan u. Zodat we met blijdschap, met vreugde, met rust, met uitzicht in ons hart, onze weg mogen vervolgen door dit leven heen. In de wetenschap. De Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Wat een heerlijke wetenschap. Zegen ons zo hoofd voor hoofd. In de omstandigheden waarin we verkeren. We danken u voor deze avond, Heer. We danken u voor elkaar. We danken u dat uw woord open mocht gaan. Dat levend en krachtig is. En we geloven, Heer, dat dit woord niet leeg tot u zal terugkeren. Maar dat het zal doen wat u behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn. In hetgeen waartoe u het zendt. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, van u aan. Tot in alle eeuwigheid. En ik wil bijzonder nog bidden voor uw volk Israël, ook deze avond. Heer, we danken u dat ook onder uw volk er velen zijn die hun knie voor de Messias buigen. En we bidden u om een zegen voor al het werk wat onder hen mag plaatsvinden. We bidden u ook om een zegen over de overheid, die ook inmiddels in een lastig pakket is gekomen. Heer, alle spanningen ook in dat land, van binnenuit, van buitenaf. Heer, kom met uw volk tot uw heerlijk doel. En we zien uit, Heer Jezus, naar dat moment dat uw koninkrijk gevestigd zal worden. Dan niet langer verborgen, maar zichtbaar, tastbaar, voor het oog van iedereen. U werkt aan op het herstel van alle dingen. En nogmaals, geprezen bent u daarvoor, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
We hebben dat niet met elkaar afgestemd, maar de liederen die wij nu gaan zingen, moet dat echt? De liederen die we nu gaan zingen sluit wel bijzonder aan bij datgene wat we vandaag gehoord hebben. Als er wrok, pijn, jaloezie in ons hart is, dan bid ik, want ik zeg wel ons hart, dan bid ik en hopelijk u met mij, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer, en beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Zullen we dat samen zingen? maar dat staat niet in de bundel, dus dat gaan we niet zingen. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is in mijn hart en hopelijk ook in uw hart. En zijn gerechtigheid. Juist. Zullen we ook nog zingen?
Ja. Bid en u zal gegeven.
Zoek en gij zult het zien.
Zoek en gij zult het zien.
Klopt, en de deur zal voor u opengaan.
De deur zal voor u open.
Halleluja. Ik heb ook nog slecht nieuws voor u. U mag gaan zitten. Het slechte nieuws is dat dit de voorlaatste avond is. Over precies een maand, op 10 mei, hopen we hier weer bij elkaar te zijn. Als laatste in dit seizoen. En hopelijk volgt er weer een nieuw seizoen, maar dan moeten we nog met Jacques onderhandelen. Ik wens u al een heel goede thuisreis. Als u nog vragen hebt, dan kunt u Jacques of iemand anders aanspreken. Ik wens u een goede reis.